Goedenavond, gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee P. Vernooy uit Bergambacht zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 30 maart, de vijfde Leiderszondag, hoopt zowel in de morgendienst als ook in de avonddienst onze eigen predikant dominee Trampen voor te gaan. Ook DV aanstaande woensdagavond 26 maart is een eredienst waarin dominee H.G. van der Ziel uit Waardig hoopt voor te gaan. Aanvang 19:30. Dan een bericht met betrekking tot de ambtdragersverkiezing. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend in verband met de herverkiezing van ouderling kerkrentmeester J.G. Nieuwenhuis, ouderling W. Hogendoren en diaken L.J. van den Berg. De kerkraad heeft daarmee de broeders met dankbaarheid herkozen verklaard. Na kennis genomen te hebben van de ingediende namen, heeft de kerkraad het volgende dubbeltal opgesteld in de vacature van diaken J. Treur op alfabetische volgorde. De heer A. van Inge, Prins Willem-Alexanderstraat 13 in Waarder, en de heer G.J. Polinder, Prins Bennetstraat 8 in Waarder. De stemmingsvergadering is vastgesteld voor DV donderdagavond 3 april om 20 uur in de oude school. We bevelen de genoemde broeders en de verkiezing in uw voorbeden aan. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie te baten van TFC van familie van de Bogaard in Israël. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkenraad wens iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zijn wij vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik loof de Heere, mijn God. Mijn zang klim op naar het hemelhof. Mijn mond zing eeuwig tot zijn lof om mijn gelukkig lot. Gemeente, wij gaan zingen van Psalm 34. Wij zingen nu het eerste en het tweede vers. En zo dadelijk naar de geloofsbelijdenis zingen van dezelfde psalm het zesde vers van 34. Nu vers 1 en vers 2. En zo dadelijk vers 6. Wij doen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van apostolische geloofsbelijdenis en spreken ieder in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit het aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden. Genadig en groot God, wij verenigen ons in gebed. Gemeente hier in uw huis, gemeente thuis, of op wat voor plaats dan ook meegeluisterd wordt. En wanneer wij u aanroepen, beseffen wij en belijden wij dat wij zondige mensen zijn, dat wij geen enkel recht hebben tegenover u, en dat het daarom ook een wonder is dat u het gebed geeft om u de levende God aan te roepen, dat we omwille van uw Zoon, Jezus Christus, tot u kunnen en mogen naderen. Dat is onze pleitgrond, zijn werk, zijn reddingswerk, zijn lijdensweg, zijn kruisverdiensten, de kracht van zijn opstanding. Heere, geef dat we doorzien en doorleven, hoe we aangewezen zijn op hem. Dan kunnen we het met het verstand allemaal weten, erkennen, mee instemmen. Maar wanneer het voorbij gaat aan ons hart, dat nog koud en onbewogen is, dan zal die kennis, die verstandskennis tegen ons getuigen. En daarom bidden we om het krachtige werk van uw geest, zodat we het onze door leven van harte erkennen. Schuldverslagen aan de voeten van de heiland terechtkomen en vanuit hem leren leven. En daarom bidden we om het overweldigende werk van uw geest. Voor het eerst. Als we nog losstaan van Christus, maar dan ook steeds weer opnieuw. Omdat ook in de weg van het geloof we doorlopend zijn aangewezen op de heiland en op zijn werk. Want hoe zal iemand u leren kennen, de kracht van het bloed in zijn leven mag ervaren, ooit kunnen leven voor u en tot uw eer, zonder Christus? Ook daarin hebben we hem nodig, omdat we zo gemakkelijk een eigen weg inslaan. Dat bedenken van het vlees, en dat is vijandschap tegen u. En daarom des te meer, Heere, kom. En richt ons op hem, uw Zoon. En laat hij in de verkondiging vanavond in het middelpunt staan. Ons aan hem toevertrouwen. Maar dat uw woord dan ook zo werkt, dat u daarin de eer en aanbidding krijgt. Want daar is het uw Zoon, Jezus Christus, om te doen. Daarom gaf hij zichzelf als een losprijs voor velen. En daarom wordt zijn naam bekendgemaakt tot op de dag van vandaag. Heere, ziet u ons aan en het luisteren. Wat voor belemmeringen kunnen er niet zijn? Vanuit onszelf, blokkades die opgeroepen worden, doordat we zo druk zijn met de dingen van het aardse, in gedachten onze agenda al afgaan. Heere, zet het stil vanavond, zodat we horen wat u ons te zeggen hebt. Maar ook van buitenaf zijn er allerlei prikkels die ons af kunnen leiden. Heere, komt u en vult u dit kerkgebouw, vult u ons hart, ons leven, onze geest. En richt ons zo op u. En houdt u de vorst van de duisternis op afstand, die machtige verleider. Maar wij weten en we geloven en we belijden dat u sterker bent, machtiger bent. En dat uw Zoon Jezus Christus alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Wij bidden, schenk u zegen als een taak hebben in de dienst. Geeft u kracht en hulp door organist in het begeleiden van de samenzang. Uw zegen aan de koster in zijn taak en degene die hem bijstaan, zodat de dienst zo goed verloopt. Als de dienst wordt uitgezonden, dat ook goed mag gaan, zodat de dienst ook onbelemmerd gevolgd kan worden. Schenk uw dienaar wat nodig is. Onthoud uw geest niet. Laat uw woord klinken zoals u dat wilt en zoals u dat vraagt. En laat ook deze dienst uitlopen op de lofprijzing van u, groot en machtig God, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schrift en we doen dat twee plaatsen in het Markusevangelie, Markus 8, en daarvan lezen we vers 27 tot en met 33, en vervolgens Markus 14, vers 53 tot en met 65. Markus 8, vanaf vers 27, en dan vervolgens van Markus 14, vanaf vers 53. Markus 8, vanaf vers 27, en daar luidt het woord van God aldus. En Jezus ging uit en zijn discipelen naar de vlekken van Caesarea Philippi. En op de weg vraagde hij zijn discipelen, zeggende tot hen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden: Johannes de Doper, en andere Elia, en andere een van de profeten. En hij zeide tot hen: maar gij lieden, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordend zeide tot hem, gij zijt de Christus. En hij gebood hun scherpelijk dat zij het niemand zouden zeggen van hem. En hij begon hun te leren dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen wederom opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus hem tot zich genomen hebbend, begon hem te bestraffen. Maar hij zich omkerend en zijn discipelen aanziende, bestrafte Petrus, zeggend, ga heen achter mij, Satanas, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Markus 14, vanaf vers 53. En zij leidden Jezus heen tot de hoge priester. En bij hem vergaderden al de overpriesters en de ouderlingen en de schriftgeleerden. En Petrus volgde hem van verre tot binnen in de zaal des hoge priesters. En hij was mede zittend met de dienaren en zich warmend bij het vuur. En de overpriesters en de gehele raad zochten getuigenis tegen Jezus om hem te doden en vonden niet. Want vele getuigden valselijk tegen hem en de getuigenissen waren niet eenparig. En enige opstaande getuigden valselijk tegen hem, zeggend, wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken en in 3 dagen een andere zonder handen gemaakt bouwen. En ook al zo was hun getuigenis niet eenparig. En de hoge priester in het midden opstaande vraagde Jezus, zeggend, antwoord gij niets. Wat getuigen deze tegen u? Maar hij zweeg stil en antwoordde niets. Wederom vraagde hem de hoge priester en zei tot hem, zijt gij de Christus, de Zoon des gezegende Gods? En Jezus zeide, ik ben het. En gij lieden zult de Zoon des mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods en komen met de wolken des hemels. En de hoge priester verscheurend zijn klederen zeide, wat hebben wij nog getuigen van nodig? Gij hebt de godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En zij allen veroordeelden hem, des doods schuldig te zijn. Sommigen begonnen hem te bespuwen en zijn aangezicht te bedekken en met vuisten te slaan en tot hem te zeggen, profeteer. En de dienaars gaven hem kinnebakslagen. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. In de verkondiging staan we stil bij het gedeelte wat we gelezen hebben uit Markus 8. Markus 8 vers 27 tot 33. De kernteksten worden gevormd door het laatste gedeelte van vers 29 en het laatste gedeelte van vers 32. Vers 29, het laatste gedeelte en Petrus antwoordende zeide tot hem, gij zijt de Christus. Dan het laatste gedeelte van vers 32. En Petrus, hem tot zich genomen hebbend, begon hem te bestraffen. Christus, dat is het thema boven de verkondiging. De ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, Christus. Allereerst, Christus wordt door Petrus beleden, dat is vers 29, en ten tweede, Christus wordt door Petrus bestreden, en dat is dan vers 32. Christus door Petrus beleden, dat is het eerste, en ten tweede, Christus wordt door Petrus bestreden, en dat is het tweede. Wij gaan samen zingen als inleiding op de verkondiging, psalm 22. En wij zingen vers 10 en vers 11, psalm 22, vers 10 en vers 11. Maar gij, o Heere, tot wie mijn ziel zich keert, sta niet van ver. Mijn God die het al regeert, dat is het 10e vers van psalm 22 en het 11e. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Psalm 22, vers 10 en vers 11. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Gemeente, de vraag die de Heer Jezus aan zijn discipelen stelt, is niet zomaar een vraag. Dat is, wanneer hij hem stelt, sowieso een belangrijke vraag. Kijk, als iemand van ons zo'n vraag zou stellen, dan zouden we hem of haar even aankijken en denken, wat is er met jou aan de hand? Waarom vraag je dat? Jongens en meisjes, als iemand uit jouw klas dat zou vragen, wat wordt er nou over mij gezegd? Wie zeggen de mensen nou dat ik ben? Dan denk je, is dat zo belangrijk dan? Je bent toch gewoon wie je bent? Wim of Bram of Naomi, vul het maar in. Kind van Rob of van Jannie of van Wilma. En dat is het dan. Hier stelt de Heer Jezus die vraag. Gods Zoon. Hij die mens is geworden. Die terwijl hij in de gestaltenis van God het niet als roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn. Maar zichzelf vernietigd heeft door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Aan mensen gelijk geworden. Als hij naar Jezus kijkt, terwijl hij rondwandelt over de aarde. Als hij met zijn discipelen vanuit Bethsaida, vlak bij het meer van Galilea, naar het noordelijk gelegen Caesarea Philippi trekt, dan zie je een mens, inderdaad. Een mens van vlees en bloed. Iemand die net als de discipelen vermoeid raakt van de reis. Het is er ook een afstand van 1,40 km, moet er ook te voet worden afgelegd. En dan moet je er ook nog eens rekening mee houden dat Caesarea Philippi tegen een berg ligt, dicht bij de berg Hermon, vlak bij de bronnen van de Jordaan. Intussen is de Joden wel duidelijk geworden. Jezus van Nazareth is niet zomaar een mens. Anders dan anderen. Ga maar na wat hij gedaan heeft. Evangeliën die zijn er vol van. Doven horen en stommen spreken. En blinden ze zien en doden worden opgewekt. En menigte die worden gevoed met enkele broden, enkele vissen. En de wind en de zee, ze moeten hem gehoorzamen. Als hij spreekt, dan wordt het stil en dan wijkt het gevaar. Dan is het al niet zo vreemd dat Jezus hier die vraag stelt. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan is het niet voor niets dat hij die vraag op dit moment stelt. Hij wandelt al even over de aarde. En de mensen die hebben gezien wat hij deed. En ze hebben gehoord wat hij verkondigt. Hij oude profetieën op zichzelf betrok. In Nazareth waar hij opgroeide, had hij de profetie van Jesaja in handen gekregen, die geopend en gelezen. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om gevangenen vrijlating te preken. Aan blind het gezicht. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te verkondigen. En wat zei hij toen de ogen van iedereen uit de synagoog op hem waren gericht? Heden is deze schrift, dit schriftwoord, in uw oren vervuld. Wat is de reactie? Is dit niet de zoon van Jozef? Ja, zo stond hij in die dagen bekend. Zoon van Jozef, de timmerman. Alles voor te zeggen dat hij net als Jozef als timmerman gewerkt heeft. Jezus. Zoon van Jozef, Jezus van Nazareth. En dan vroegen de mensen zich af, kan er uit Nazareth iets goeds voortkomen? Niet zo vreemd. Jezus die vraag hier stelt. Wie zeggen de mensen nu dat ik ben? Nou, het beeld, dat blijkt inmiddels wat bijgesteld. Want wat zeggen ze? Johannes de Doper, Elia en weer andere, een van de profeten. Mensen die zien in hem dus meer dan Jezus, de zoon van Jozef, Jezus van Nazareth. Mensen die een beeld hebben moeten bijstellen vanwege dat wat ze hoorden en dat wat ze zagen. En er is het niet voor niets dat ze aan deze personen denken. Johannes de Doper die is door koning Herodes om het leven gebracht. Al met al een lugubere geschiedenis. Wanneer die koning Herodes van Jezus hoort, dan denkt hij, het zal toch niet. Dit is toch niet Johannes die uit de doden is opgewekt. De profeet die hij om het leven heeft gebracht, is die opgestaan? Nou, dat houdt die koning Herodes dus voor mogelijk. Nou, wat zal hem dan te wachten staan? En die mening die wordt dus breder gedeeld. Deze man is Johannes. Dat Johannes Jezus heeft gedoopt, dat blijkt vergeten. Dat Johannes Jezus heeft aangewezen als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En daar wordt niet meer over gepraat. Dit is Johannes, die uit de doden is opgewekt. Anderen zeggen nee, dit is Elia. En volgens de Joodse geleerden zou Elia letterlijk onder hen wonen en werken voordat de Messias zou komen. Had Malachi daarover niet gesproken? Zie, ik zend tot u de profeet Elia, voor die grote dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij die het hart van de vader tot de kinderen zal wederbrengen, het hart van de kinderen tot de vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban sla. Jezus zegt, hij maakt duidelijk dat Johannes de Elia was die voorzegd was. Anderen zeggen, ja, die Jezus van Nazareth, dat is een profeet. Eén zoals er zoveel zijn geweest in Israël. Maar één ding is duidelijk. Jezus, hoe hoog gewaardeerd ook, wordt niet gezien als degene die hij is. Al die antwoorden die men gaf, zat men er uiteindelijk nog naast. Het is te mager en te weinig als het om Jezus gaat. De Heer Jezus is mooi, is meer, is degene die al het aardse overstijgt, die al die profeten van Israël overstijgt. Kan er van alles en nog wat over Jezus worden gezegd, wat waar lijkt, ware feiten, maar toch voorbij gaat aan wie hij in wezen is. Check internet maar na, historisch gezien zit men er nog niet eens vaak naast. Wikipedia zegt van ja, Jezus als een Joods profeet, die trad op in Galilea, Judea. Op het bevel van de Romeinse prefect Pontius Pilatus is hij gekruisigd. Maar gemeente, daar stopt het dan. Is te weinig. En als je nou navraagt wie Jezus is. Aan je onkerkelijke buurman bijvoorbeeld. Of je moslimcollega. Of degene die naast je zit in de bus of de trein. Nou, dan kun je hele uiteenlopende dingen horen. Jezus, ja, dat was een man die oog had voor armen. Of een ander zegt, ja, een charismatisch spreker. Een profeet, een vrijheidsstrijder. Gemeente, hoe aardig het ook klinkt. Men zit ernaast. En niet zo'n beetje ook. En dat er wel er dagelijks miljoenen mensen zijn die de naam van Jezus op de lippen nemen. Het zij met eerbied of als een stopwoord. Maar of men nu weet wie Jezus in wezen is. Als je doorvraagt, dan schrik je. Onthutsend wat men van Jezus weet. Beter gezegd, wat men niet weet. Een jongen op de openbare school waar godsdienstonderwijs werd gegeven. Die luisterde naar de verhalen uit de Bijbel. En hij hoorde de juf vertellen dat God zijn zoon naar de aarde gezonden had om mensen te redden. En toen de kerstgeschiedenis werd verteld, toen was hij diep onder de indruk. Maar toen de juf vertelde dat Jozef en Maria hun kind de naam Jezus gaven, toen kon hij dat niet begrijpen. Want juf, je noemt je kind toch niet Jezus? Ja, maar waarom dan niet, zei de juf. Nou, zei de jongen, dat zegt mijn moeder altijd als ze kwaad is. Jezus naam noemen zonder dat je weet wie hij is. Gemeente, wij weten het, toch? Is ons van jongs af geleerd wie Jezus is. Maar weten we nou werkelijk wie hij is? Geloven we in hem? Is die naam ingekerfd, ingedrukt in ons hart en leven? Heeft de geest van God die naam ingestempeld in ons bestaan? Aan die kant gaat Jezus op met zijn vraag. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Ben ik ook wat mensen zeggen? Of ben ik meer? Nog maar een keer, gemeente, houdt u in de gaten dat de Heer Jezus al even rondwandelt over de aarde. Mensen die volgen hem. En zo dadelijk gaat hij in de richting van Jeruzalem. En hij weet wat staat te gebeuren. Zijn lijden, dat gaat intensiveren. Gevangenneming, veroordeling, het kruis, de dood. Het is aanstaande. Maar gemeente, om dat nou goed te kunnen duiden, moet je weten wie Jezus is. Weten met je hoofd en met je hart. Anders ontgaat je iets. Kijk, waar het weten, dat kennen van Jezus buiten je hart omgaat, daar mis je iets, mis je alles. Misschien hele mooie volzinnen en prachtige belijdenissen, schitterende cantates en passionen. Maar het komt aan op de adem van de geest in je leven. Zodat je weet uit beleving wie Jezus is, waarvoor hij kwam. Zijn lijden aanstaande is. Niet als martelaar, maar als paaslam. Niet als slachtoffer, maar als slachtoffer. Nou, gemeente, kwam dat verder. Kwam dat verder dan wat emotie in de lijdenstijd, medelijden met dat wat hij meemaakt, gevoel. En inderdaad, dan moeten je ogen open zijn gegaan voor je eigen diepe ellende waarvoor hij nodig is. Je zonde die je van God vervreemde. Je schuld die niet te betalen is door wat dan ook. Je ongerechtigheid die in woorden niet is uit te drukken. Zo schokkend. Dan kun je er echt niet luchtig over doen. Dat kan niet. Dan is de ontdekking wie Jezus is een zaak van leven en van dood. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Johannes de Doper redt je niet. Na mij komt, zei Johannes. Hij die sterker is dan ik. Wie ik niet waard ben. De riemen van zijn schoenen los te maken. Elia redt je niet. Wat voor groot profeet hij ook is geweest. Ook al is hij opgevaren naar de hemel. Hij redt je niet. Had zelfredding nodig. Geen profeet, hoe dringend zijn prediking ook is geweest, kan je behoud bieden. Geen mens kan je schuld voldoen. En daarom, gemeente, wie is Jezus? Wie zegt u dat ik ben? Nou, daar staan de 12. Nou komt u gerust wat dichterbij vanavond. Want over die 12 heen vraagt hij het aan u en aan jou. Wie zegt u, zeg jij, dat ik ben? Zeg het maar. En zoals altijd, Petrus staat voorop. Handje de voorste, hij spreekt. En nee, dan is hij niet zomaar de eerste hier. Je mag hem hier gerust de woordvoerder noemen van de anderen. Hij spreekt niet alleen namens zichzelf, maar ook namens de 12. U bent de Christus. Nou, dat is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. De Christus. Wat mensen niet zeiden, dat zegt Petrus. Wat mensen hem ontzeggen, dat ontzegt Petrus hem niet. De Christus. Dat is niet de eerste keer dat Petrus deze belijdenis uitspreekt. Na de eerste vermenigvuldiging van de broden, wanneer Jezus duidelijk maakt wie hij is, dat hij het brood Gods is, waaruit de hemel neerdaalt en de wereld het leven geeft, verlaten heel veel mensen Jezus. En dan zegt de Heer Jezus tegen de 12: wilt u misschien ook niet weggaan? En dan zegt Petrus, uitgerekend Petrus, u hebt de woorden van het eeuwige leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Ja, dan vraag je af, waarom vraagt Jezus dat nu opnieuw? Is dat nu nodig? Maar de vraag is of de discipelen wel beseffen wat het betekent dat Jezus de Christus is. Dat Jezus de Messias is. Griekse Christus, zelfs als het Hebreeuwse Messias, als het Nederlandse gezalfde. Want dat Messias-idee van de discipelen, het wordt gekleurd door de Joodse Messias-verwachting. Een nieuwe David en een nieuwe Salomo, maar dan wel zonder gebreken. Nieuw perspectief voor de Joodse natie, Israël als middelpunt van de wereld. Romeinen verslagen, koning Herodes onttroond, keizerstroon in Rome ontmanteld. Nou, alles wijst erop dat het gaat gebeuren. Als je de daden van Jezus ziet. En als je zijn woorden op je in laat werken. De gemeente, weet u wat het probleem is? Ze leggen wat ze zien en horen op hun eigen manier uit. Komen we dat niet vaker tegen? Bij onszelf misschien. De Bijbel aanpassen naar je eigen patroon. Jezus inpassen in je eigen verwachting. Kijk, hij is de Christus. Daar heeft Petrus gelijk in. Daar is ook helemaal niets tegen in te brengen. Maar Matthäus, die vertelt er wel bij dat Petrus die belijdenis niet van zichzelf heeft. Die belijdenis komt van God. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Maar gemeente, als het nu gaat om die ultieme belijdenis, de betekenis van de woorden van Petrus, dan beseft hij eigenlijk niet wat hij zegt. En daarom gaat de heiland de woorden van Petrus invullen. Die belijdenis dat Jezus de Christus is, wordt het uitgangspunt van de voorzegging van zijn lijden. Mij wacht geen kroon, maar een kruis. Een andere Messias dus dan ze verwachten. Nou, en toch blijkt het dat toepassen van die Messias-verwachting op zichzelf al genoeg om Jezus te veroordelen. De Joodse raad, die vindt het godslasterlijk. Jezus gevangen voor hen staat. En als die getuigenverklaringen niet eenduidig zijn. De hoge priester dan tenslotte vraagt: bent u de Christus, de Zoon van de gezegende? En Jezus zegt: ik ben het. En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. Wat lezen we dan? En zij alle oordeelden over hem dat hij des doods schuldig was. Nou gemeente, dat is het waar het om gaat. Een Messias die de dood ingaat. Die door lijden tot heerlijkheid gaat. En daar houdt het, zoals de discipelen zullen denken, niet op. Maar dan begint het. Petrus hier is het daar niet mee eens. Als Jezus het daarover heeft, dat lijden, dat sterven, de dood. En de discipelen die staan als één man achter Petrus. Dit niet. Tegen alle verwachting in, voorzegt de zaligmaker zijn dood. Hij als de Zoon des mensen veel moet lijden en verworpen worden. Oudste overpriester, schriftgeleerde. En gedood worden. En op de derde dag opstaan. Duidelijk spreekt hij over zijn lijden. Onomwonden. Wie zegt u dat ik ben? U bent de Christus. Nee, niet die Christus die u in gedachten hebt. Eén die sterft. En daarom zegt Jezus dat ze moeten zwijgen. Je zou zeggen dat is een boodschap om bekend te maken, rond te bezuinen. Jezus is de Christus. Zoon van de levende God. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Nee, zegt Jezus, nee. Zolang jullie voorbij gaan aan mijn roeping. Mijn roeping, lam van God te zijn. Moeten jullie zwijgen. Zolang jullie mij niet zien als het offer voor de zonde. Zolang jullie mijn lijden ontkennen, moeten jullie voor je houden dat ik de Christus ben. Want dat zet mensen op het verkeerde been. Ziet u gemeente wat er gaande is? Hier in Caesarea Philippi. En ontdekt u wat voor gesprek hier gaande is? Op het scherpst van de snede. Het gaat hier niet zomaar om een meningsverschil. Ja, wat vinden wij daar nou van? Nee, gemeente, hier is de waarheid in het geding. Het heil is in het geding. De zaligheid van zondaren. En dan maakt het dus heel wat uit. Wanneer je zegt: Jezus de Christus is. Maakt het uit wat je bedoelt. Of je doorziet wat dat betekent. Dat maakt alles uit. Petrus hier, die verzet zich met hand en tand tegen de lijdende Messias. Schokkend. Als je leest hoe Marcus dat heeft opgeschreven. En Petrus die neemt hem apart. Moest even indenken, gemeente. Petrus roept Jezus apart en bestraft hem. Dat is toch te absurd voor woorden. Petrus het in zijn hoofd haalt om Jezus te bestraffen. Jongens en meisjes, het zou al vreemd zijn, te gek voor woorden, als je morgen op school tegen de meester of de juf zou zeggen van, kom maar eens even met me mee naar de gang. Dat jij tegen de meester zegt, ja, wat u doet, dat is helemaal verkeerd, dat klopt niet. Of tegen de juf, is fout hoor, wat u zei net in de klas. Dat kan niet. Dat zou de omgekeerde wereld zijn. Jij de meester de juf bestraft. Nou, zo is het hier de omgekeerde wereld. Dit kan niet. Petrus, leerling van Jezus, het beter denkt te weten dan zijn meester. Meester, praat niet meer over het lijden en praat niet meer over de dood. Zwijg daarover. Gemeente, toen tot me doordrong wat hier eigenlijk staat, schokte dat mij. En dan niet zozeer om wat Petrus hier doet. Het schokte me vooral dat ik zoveel op Petrus lijk. In dat tegenspreken van God. In het beter weten dat God. Dat corrigeren van de Heer Jezus. En wie herkent dat niet vanavond? We zo vaak onze eigen mening en onze eigen gedachten bovenop het woord van God leggen. Zo van, ja maar, dat staat er wel. Ja, dat heeft Jezus wel gezegd, maar. En dan selecteren we, dit wel, dit niet. Wat gebeurt er dan? Dan krijgt mijn verstand voorrang boven de opperste wijsheid Jezus Christus. En zijn het niet alleen de fariseeën en schriftgeleerden die dat doen? Wat zal niet erin? Nou ja, zeggen we dan dat die dat doen. Maar dat zij die zeggen dat ze volgelingen van Jezus zijn, dat doen. Leerlingen van de heiland. Dan heb je als leerling je meester te volgen. Maar dan zo eigenwijs te zijn dat je Jezus Christus tegenspreekt en bestraft. Je hem beleden hebt als de Christus. Maar je verbindt aan die belijdenis geen gevolgen. En weet je wat er dan gebeurt? Dan ondergraaf je je eigen belijdenis. De Jezus die je hebt beleden, die verloog je. Gemeente, dit is zo aangrijpend. Dat een mens, een christen, zo ver kan gaan. Nou, dan kan het zo geweldig zijn geweest. Hier bij Petrus. Ja, maar u bent de Christus. En aan vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. En even later dan zit je er helemaal naast. Je tegengestelde doet van wat je eerder deed. Dat is zo pijnlijk, gemeente. En dan is het bewogenheid van de zaligmaker dat hij erop reageert. Dan moeten we eens even heel goed naar onze tekst kijken. Hoe Jezus de Christus daarop reageert. De Heer Jezus die kijkt Petrus niet aan als hij begint te spreken. Hij keert hem terug toe. Eigenlijk is dat gesprek met Petrus afgelopen. Maar Jezus de Christus heeft nog wel wat te zeggen. Maar omdat er een les in zit voor al die discipelen, kijkt hij ernaar. En zegt hij, ga achter mij weg, Satanas. Satan wordt geen blik waard geacht. Ga weg. Nee, niet. Petrus moet weg. De Satan die zich van Petrus blijkt te bedienen, die moet weg. Ga weg. De Heer Jezus heeft iets soortgelijks gezegd. Toen de duivel hem in de woestijn verzocht. Ga weg, Satan. Ik wil je niet zien. Door zich te verzetten tegen die lijdensboodschap van de Heer Jezus, gedraagt Petrus zich als een tegenstander van de heiland. Hij staat de Heer Jezus in de weg, in de opdracht die hij heeft te vervullen. Gemeente, dit is de ergernis aan het evangelie van het kruis. Maar als je het kruis nou weghaalt uit het evangelie, wat hou je dan over? Een slappe boodschap, niks. Kijk, de duivel vindt dat geen probleem. Daar is hij op uit. Het woord te ontdoen van de kern. Christus wordt weggehaald uit de verkondiging. Opdat mensen niet stil zullen staan bij de noodzaak van het kruis. Niet stil zullen staan bij de noodzaak van de verzoening. Omdat dan onze schuld moet worden benoemd en onze schuld moet worden beleden. Dat denken van het vlees, gemeente. En dat is vijandschap tegen God. En ziet u hoe dicht dat hier bij elkaar kan liggen. Het denken van de geest. U bent de Christus. En dat denken van het vlees. Dat bestraffen van de zaligmaker. Dan krijgen de dingen van de mens voorrang op de dingen van God. En dan zie je dat een mens tot alles in staat blijkt te zijn. We hoeven dus niet alleen naar dat aangrijpende tafereel in de zaal van de hoge priester te kijken. Kijk alleen naar Petrus. En als u voor Petrus uw eigen naam in moet vullen. Let dan op Jezus die de Christus is. En let op de heiland. En let op zijn barmhartigheid. Hoe streng die woorden van de Heer Jezus ook klinken. Ze zijn doortrokken van liefde. Omdat hij het behoud van Petrus. Omdat hij het behoud van zondaren op het oog heeft. Kijk, de bestraffing door de zaligmaker beoogt de redding van zondaren. Omdat hij de belijdenis dat hij de Christus is, wil vullen met de realiteit van zijn reddende liefde. Zodat we doorkrijgen, continu, aanhoudend, dat zijn bloed verzoening biedt. We dat persoonlijk doorleven zullen tot in zijn kruis en opstanding toe. Zodat we hem zien als liefdevol en genadig koning. De Heere der Heren, de Christus der Schriften. Nou gemeente, dat is het wat de heiland beoogt. En dan val ik daarvoor. En dan vertrouw ik me aan hem toe. Dan moet hij mijn eigenwijze aard beteugelen. En dan heb ik elke dag bekering nodig. Ik zo zijn naam mag dragen. Zijn naam. Omdat hij de Christus is. Maakt hij de zijnen tot Christen. En dan Christen in de meest diepe zin van het woord. Christen in naam en in daad. Ja, wat betekent dat dan? Maar dat is een prachtig antwoord van de catechismus. Antwoord op de vraag. wat een christen is. En wat christen zijn betekent. En daar zit uiteindelijk alles in. Dat ik zijn naam belijd. En dat ik mezelf tot een levend dankoffer hem opoffer. En met een vrij en een goed geweten tegen de zonde en tegen de duivel strijd. En straks eeuwig met hem over alle schepselen regeer. Dan moet je leren dat wat de geest voorzegt, je nazegt. Van harte. U bent de Christus. Maar dan moet je ook leren na te zeggen wat Jezus Christus voorzegt. Hem te volgen. Als de naam van Christus wordt aangetast. Als je geconfronteerd wordt met die duivelse onderwaardering van het kruis van Christus. En dan te zeggen. En het Christus na te zeggen. Satan, verdwijn. Zo bedenken we de dingen van God. En niet de dingen van mensen. En stel nu even dat u in uw denken vanavond niet zo ver komt. En dat u ook bang bent niet zo ver te komen. U er eigenlijk ook niet uitkomt wat u moet antwoorden. Als het aan u gevraagd wordt. Wie zegt u dat ik ben? Maar dan mag u uzelf afvragen vanavond. Hoe uw toekomst er zonder Christus uit zal zien. Vraag dat u zelf eens even af vanavond. Uw eeuwige toekomst zonder Christus. Dan kan het toch niet anders. Als dat naar binnen slaat, dan kom je aan zijn voeten terecht. Heere, u hebt de woorden van het eeuwige leven. U bent de Christus. Amen. Gemeente, wij gaan zingen Psalm 40, vers 4 en vers 8. Psalm 40, vers 4 en vers 8. Gemeente, laten wij samen danken. Wij prijzen u, groot en heerlijk God, dat u uw Zoon zond in deze wereld tot een offer voor de zonde. En opent u onze ogen voor hem, dat we hem zien. Dat we ontdekken dat nergens anders leven te vinden is dan daar. Dat ene lam van God al de zonde van de wereld wegdraagt. Zet stil wat aan hem voorbij gaat. Breng aan zijn voeten wat denkt nog zonder hem te kunnen. En laat de verwondering des te groter worden als we zijn liefde mochten proeven. We des te meer in zijn nabijheid zullen verkeren. In de navolging van hem, dicht achter hem aankomen, zodat niets tussen hem en ons in kan komen. Onze mening, onze twijfel, ons ongeloof. Wat kan het ons parten spelen? Maar u als de machtige bindt aan hem, de levensvorst. Werkt u zo, onder ouderen en jongeren, de jongens en meisjes. Dat ze ook ontdekken en zien wat een Heere Jezus Christus is. Hij de koning der koningen is. Al het aardse voorbij gaat, maar het zijne blijft. Toekomst door het offer van het lam. En daarom doe zoeken wat boven is. Genade God, zie ons aan als de nieuwe werkweek voor ons ligt. Geeft u kracht en hulp in de dingen die ons te doen staan. We bidden, wees nabij. Als we moeilijke beslissingen moeten nemen. Wees nabij als er zorgen zijn en spanning. Wees u nabij. Als verdriet onze levensweg kleurt. Komt u en geeft u wat nodig is. Wij bidden, wees nabij. Als ze niet werken kunnen. Beperkt een handicap. Als de ouderdom gebreken met zich meebrengt. Geeft u kracht en hulp. Wees met de jongens en meisjes als ze naar school gaan, zegent u meesters, juffen, leraren, leraressen. Onze jongelui ook ontdekken, zien wat u van hen vraagt op de weg door het leven. We bidden voor de broeders van de kerkraad. We bidden voor dominee Tramper. Al degenen die een taak en opdracht hebben in de gemeente, schenk u zegen en ontferming. En geeft u kracht om uw weg te gaan, uw wil te doen. U door uw geest werkt, ook hier in deze gemeente. Breid uw koninkrijk uit. We bidden ontferming over ons land, over ons volk. Alle afval en verwording. Het voorbijgaan aan uw woord, aan uw wet, brengt u terug. Ik bid, zegent u hen die het verlangen hebben uw naam bekend te maken. Evangelisatiewerk, zendingswerk. Uw naam bekend te maken, de plaats waar ze staan. Wij bidden, laat hun getuigenis worden gehoord. Zegent u onze regering, in het klein, in de gemeente, breder in de provincie. Regering in Den Haag. Doe en zien hoe afhankelijk wij mensen zijn. En breekt u door. En afstand neemt wat tegen uw wil ingaat. Buigt voor u. Wij bidden, ontferm u over deze wereld. En alle nood die er is, oorlogen die gestreden worden. Toont u wie u bent. Toont u uw macht. En maak afhankelijk van u. Niet wereldleiders het voor het zeggen hebben, maar u als de levende God. ontferm u zo over, over Israël. Bewaar en beschermt u hen, maar leer hen ook uw weg te gaan. In afhankelijkheid van u te leven, te zien op hem, Jezus de Christus. De sluier van het gezicht wordt weggenomen. Geeft u vrede in het Midden-Oosten. Vrede in Israël, in Gaza, in Libanon, in Syrië. Wij leggen het voor u neer. En geeft dat Jood en Heiden buigen zal. Voor hem die voor eeuwig zal regeren. Wij bidden om verzoening van al het onze. Neem dat genadig weg. Zegent u ons. Zegent u uw woord. Groot en heilig God. We bidden het. Omwille van uw Zoon. Jezus die de Christus is. Amen. Psalm 118 vers 14 is de slotzang. Gij zijt mijn God. U zal ik loven. Psalm 118 vers 14. Gemeente, verhef uw hart tot God, ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.